slecht als dat ze soms denken? Of leven we juist in een van de beste landen ter wereld? Welkom bij Nederkast, de podcast over Nederland. Mijn naam is Laila Lizada en ik vraag experts naar de stand van ons land.
Hey Laila, het tweede deel van je gesprek met Ernst-Jan gaat zo beginnen.
Ja.
Wil je verder nog iets aan toevoegen?
Nou, dit is gewoon een special, want zijn boek is vandaag dus uitgekomen. Het eerste deel is natuurlijk ook te beluisteren, dat is de vorige aflevering. En het gesprek gaat eigenlijk deze aflevering verder.
Perfect, we luisteren hem.
Dankjewel, veel luisterplezier. En Sean, en je citeert een aantal keer bijzondere mensen in je boek. Zo ook Ernst Hemingway met The first draft of anything is shit.
Ja.
Dat vond ik ook, dat kwam ook echt binnen. Maakt ook dit beseffen het tegengaan van uitstelgedrag niet makkelijker? Want je hebt het over dat je niet constant moet toegeven aan uitstelgedrag.
Ja.
En als je beseft, als je begint aan iets, dan hoeft het doel niet te zijn dat het perfect is. Want dat maakt denk ik ook dat je het nog meer wilt uitstellen.
Ja.
Want je bent er niet klaar voor om iets perfects te leveren. Maar als je echt beseft dat the first draft of anything is shit, als je dat echt beseft, denk je niet dat dat ook uitstelgedrag tegengaat?
Zeker, ja. Dus ik denk dat we, dus als je bij jezelf nagaat, wanneer heb ik last van uitstelgedrag, mm-hmm. is het vaak bij dingen die je heel belangrijk vindt,
ja.
Maar waarvan je stiekem bang bent dat je er teleurgesteld in gaat raken. Dat je het niet, dat je denkt van, kan heel eenvoudig zijn van, oh, ik wil een, dus niet eens op werk, maar gewoon thuis, oh, ik wil een ingewikkeld recept maken, gaat me toch niet lukken. Of op werk, ik wil nu een heel goed marketingplan gaan schrijven, maar mijn baas gooit het toch in de la. Dus dat je, dan denk je van, ik ga toch maar niet aan beginnen, want ik raak toch teleurgesteld. Of ik wil al heel lang een filmscript schrijven, maar het gaat toch nooit zo goed worden als ik zou willen. En dat stemmetje in je hoofd zorgt ervoor dat je eigenlijk denkt, ik ben nu niet in de stemming ervoor, dus ik ga er niet aan beginnen. En ik probeer het om te draaien. Als je dus uitstelgedrag ervaart, dan staat er blijkbaar iets op het spel voor je. Ja. En dan kun je er maar beter aan beginnen, want waarschijnlijk gaat het je heel veel voldoening en plezier geven. En wat mij daar heel erg bij helpt, is dus een citaat van Ernest Hemingway, The first draft of anything is shit. Maar ook interviews die ik met schrijvers heb gedaan bijvoorbeeld, die allemaal, hoe succesvol ze ook zijn, Francine Ome heeft miljoenen boeken verkocht in Nederland, van de Hoe overleef ik reeks. Mm-hmm. Elke keer als zij gaat schrijven, denkt ze, oh, dit is echt niet goed wat hier staat. Dit moet echt beter.
Ja.
Iedere schrijver heeft dat bijvoorbeeld. En daarom zei Hemingway, alles wat je in eerste instantie schrijft is slecht. Accepteer dat en blijf gewoon doorgaan. Dan wordt het vanzelf, ga je het aanpassen en wordt het goed. Dus mijn belangrijkste tip voor uitstelgedrag is, maak gewoon een beginnetje.
Ja.
En stop niet, ook al vind je het heel slecht wat je doet. Want als je door blijft gaan, wordt het vanzelf beter.
Ja.
Daar, als je daarop kan vertrouwen, dan helpt dat enorm bij uitstelgedrag.
En de tijd waarin we nu leven, maakt ook dat uitstelgedrag makkelijk iets is waar je intrapt, zeg maar.
Ja.
Daar betrap ik mezelf ook heel vaak op, met scrollen op Insta of wat dan ook. Hoe zie jij dat?
Ja,
wat is het effect?
Ik heb wel eens dat ik dan in een wachtkamer zit of in de trein.
Ja.
En dat ik dan opkijk en van mijn telefoon en om me heen ook iedereen op zijn telefoon zie. Allemaal dezelfde dingen de hele tijd doen. Dezelfde e-mail-app openen, berichten-app openen, Instagram openen, TikTok openen. Overal refreshen, kijken of je nieuwe likes, nieuwe dopamine-shotjes kan krijgen.
Ja.
En dat leidt ons zo af van wat ons echt voldoening geeft. En het is, ik kan er echt kwaad over als ik erover nadenk hoe die techbedrijven, die technologieplatforms, als een soort oliebedrijven onze aandacht proberen op te pompen en door te verkopen. Dus met als gevolgen dat we ons bijvoorbeeld bijna niet meer kunnen concentreren.
Ja.
Of dat we de hele tijd te horen krijgen dat we nog niet mooi genoeg zijn of nog niet succesvol genoeg zijn.
Ja.
En daar moeten we iets tegenover stellen. Daar hebben we wetten voor nodig. Een smartphoneverbod op scholen is bijvoorbeeld een heel goede stap. Maar we kunnen ook zelf al iets doen.
Ja.
En proberen niet afgeleid te raken, door minder afgeleid te raken door een telefoon. Al is het een half uur per dag dat je dat ding weglegt en iets gaat doen waar je al heel lang over droomt. Een heel goed boek lezen of een film kijken die je al heel lang wilde zien. Of iets in je huis op gaan knappen. Ik denk dat hoe meer we dat ding weg kunnen leggen, hoe meer we daar los van kunnen komen, hoe meer geluk we ervaren.
Ja, en misschien is dat ook nodig voor de volgende generatie. Jij hebt zelf twee kinderen. Ik heb ook een kind. Ik probeer echt nou ja, telefoons en alles weg. En echt voor te lezen. En haar echt te leren alle dieren in de oceaan. Nou ja, niet alle. Maar haar echt iets mee te geven, weet je wel. De Poolster, hoe herken je die? Saturnus, waar herken je die aan? De tijd echt nemen om haar op te voeden. En haar niet achter Coco Melon te zetten. Ja, en ja. Dat ik even van haar af ben of wat dan ook, snap je?
Ja.
Dus ik denk dat het nog belangrijk is. Want wij voeden wel de volgende generatie ook op.
Ja, en het is zo moeilijk. Want dus mijn oudste kind is nu 9. En die, ja. In de klas zitten gewoon kinderen met een smartphone al.
Ja.
En ik hier tot nu kon ik hem daar zo een beetje voor afschermen. Maar ja. Nu beginnen er ook natuurlijk sociale factoren mee te wegen.
Ja.
Dat hij... Met elke telefoon die in de klas komt, raakt hij een stukje geïsoleerder.
Ja.
Dus ik probeer ook wel mild te zijn voor mezelf van... het is, en voor iedereen eigenlijk, het is zo moeilijk om je te verzetten tegen die gigantische technologieplatforms. We moeten het wel proberen,
ja.
Maar het gaat ons niet alleen lukken. We moeten ook echt dingen samen ondernemen. Je hebt zo'n initiatief smartphone vrij opgroeien.
Oh, dat ken ik
en
niet.
Die delen bijvoorbeeld allemaal scriptjes die je kunt delen in van die WhatsApp groepen voor klassen.
Okay.
Van zullen we nog even wachten met onze kinderen een telefoon geven? Nou, dat soort moet het ook echt samen proberen te rooien.
Ja, lastig.
Ja.
Toch? Welk hoofdstuk of welk onderdeel van je boek raakte je eigenlijk het meeste? Of heb je het meeste je ziel ingestoken?
Nou, ik denk het belangrijkste hoofdstuk is het laatste hoofdstuk.
Okay.
Maar ook het lastigste hoofdstuk. Ja. Daarom heb ik het voor het laatst bewaard.
Kan je die toelichten?
Ja, dat gaat over... leven naar je waarde. En kijk, ik ben natuurlijk de hele tijd bezig met hoe kunnen we onze aandacht verleggen van gelukskrakers naar geluksmakers.
Ja.
En als je authentiek leeft, dat wil zeggen als je naar je waarde leeft,
ja.
Dan ervaar je als mens zoveel meer voldoening in het leven. Maar het is ook heel moeilijk, want we worden de hele tijd van onze waarde afgebracht.
Ja.
Door alle voorbeelden die ik noemde van populariteit, prestige, rijkdom, et cetera.
Ja.
En wat dus belangrijk is, is dat je weet waarvoor je wel wil leven, wat je waarden zijn. Dus in dat hoofdstuk beschrijf ik eigenlijk hoe je eerst kan bedenken in je leven, wat zijn eigenlijk de rollen die ik heb die ik belangrijk vind. Dus bijvoorbeeld ouder of collega of vriend en of echtgenote. En dat je vervolgens gaat kijken, welke waarden passen voor mij bij die rollen? Wat voor ouder wil ik zijn? Bijvoorbeeld een aanwezige ouder of een aandachtige ouder.
Ja.
En daarna bespreek ik dan hoe kun je in je, in je leven gewoontes bedenken die je elke dag weer herinneren aan die waarden.
Ja.
Dus een eenvoudig voorbeeld. Als mijn kinderen vragen, wil je met me spelen? En ik wil eigenlijk, weet ik veel, een boek lezen of werken of weet ik veel wat. Dat ik dan toch altijd ja zeg. Zo'n eenvoudige gewoonte helpt mij erbij te leven naar de waarde, een aandachtige ouder te zijn.
Ja.
En dat kun je bijvoorbeeld ook voor je werk, kun je ook zulke principes opstellen. En op die manier kan je dus zoiets abstracts als leven naar je waarde, heel concreet in het dagelijks leven toepassen. En dat heeft mij zo geholpen bij me niet laten afleiden.
Ja.
Omdat ik gewoon die principes in mijn hoofd heb.
Ja.
En dat klinkt misschien een beetje gemaakt en als gedoe, maar ja, dat we moeten er ook wel echt moeite in steken, want de bedrijven die ons proberen af te leiden, steken ook heel veel moeite in ons af te leiden.
Ja.
Dus daar moeten we een vuist tegen maken.
Ja, je moet gewoon even de rust vinden en nemen om er even bij stil te staan. Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En wat vind ik belangrijk?
Ja.
Oké. Okay. Is het boek geschreven uit alleen eigen ervaringen en dingen die je hebt gelezen? Of is het ook onderbouwd door bijvoorbeeld een psycholoog? Want ik las ook iets over systeem 1 en systeem 2 denkers.
Ja. Nou, ja, toen ik dus in die persoonlijke crisis belandde en mijn copingsmechanisme eigenlijk wel eens wetenschappelijk onderbouwde zelf heb lezen.
Ja.
Toen heb ik ontzettend veel psychologen en gedragswetenschappers niet alleen hun boeken gelezen, maar ze ook opgezocht. En er zit achteraan een boek een heel notenapparaat met alle wetenschappelijke bronnen.
Ja.
En omdat, wat ik eerder zei, van we weten eigenlijk al door uit onderzoek wat ons gelukkig maakt.
Ja.
Er is bijvoorbeeld één wetenschapper, Mihaly Csikszentmihalyi, een Kroatisch-Amerikaanse, heel lang op die naam geoefend, Kroatisch-Amerikaanse wetenschapper. En die heeft aan iedereen, hij heeft aan heel veel mensen over de wereld, maar iedereen als in representatief, gevraagd, wanneer voel jij je het gelukkigst? En dat vroeg hij aan schaapsherders in Mongolië en aan chirurgen in Chicago.
En
bijna iedereen geeft hetzelfde antwoord, namelijk als ik mezelf verlies, omdat ik zo opga in een activiteit.
Ja.
En dat heeft Csikszentmihalyi toen het label Flow gegeven. Ja. Dat was in 1990. Dat concept is nogal aangeslaan, want ja. Nu weet iedereen wat een flow is en is het een cliché. Ja. Maar dat soort onderzoeken citeer ik allemaal. Ja. En dan is de uitdaging niet zozeer dat je dat weet, maar dat je daarna kunt leven. Ja.
Hey, en als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, hè, ik herken ook wel wat dingen die jij zegt en in je boek hebt geschreven. En ik heb het idee dat ik ook echt wel gelukkig word van doelen behaal. Dat dat in mijn persoonlijkheid zit.
Ja.
Is het per definitie dat dat dan een gelukskraker is en niet een geluksmaker?
Nee, absoluut niet. Nee, het gaat er. Volgens mij kan je heel ambitieus zijn.
Oké. Okay.
En het gaat alleen om wat drijft je. En als je drijfveren. Ik ben nog steeds ambitieus.
Ja.
Ik bedoel, ik heb net een boek afgeschreven. Dus dat. Maar het is meer dat ik nu mijn aandacht weet te focussen op de drijfveren die van mij van betekenis zijn. En dan kan je nog steeds wild ambitieus zijn. Maar ik stelde doelen om de verkeerde redenen. Ik stelde doelen die erover gingen van hoe zichtbaar ben ik of zo. In plaats van wat is nu goed voor de journalistiek. Ja. En dat is echt de verkeerde route.
Ja. Eigenlijk een beetje zoals de vraag van als je er niks aan zou verdienen en niemand zou weten, zou je dan nog steeds dit doen? Of zou je dan iets heel anders doen? Zou je dan gaan schilderen?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, hey, en ook de vraag van wat wil ik eigenlijk voor mensen om me heen betekenen? Waar jij volgens mij ook heel erg mee bezig bent. Ja. Dat is zo, in zelfhulp gaat het zo vaak over het individu.
Ja.
En over wat wil jij? Terwijl als het in een zelfhulp niet gaat over wat kun jij er voor anderen betekenen, is het per definitie slechte zelfhulp. Want we kunnen alleen maar een gevoel van geluk en betekenis ervaren als we ons verbonden voelen met de mensen om ons heen.
Ja.
En dat voelen we als we iets voor hen betekenen.
Ja.
Dus daarom heb ik nu eigenlijk een zelfhulpboek geschreven dat de hele tijd ook wijst naar de ander en niet naar jezelf. Dat is denk ik ook wat er nu heel erg misgaat in deze samenleving, dat we allemaal heel erg geïndividualiseerd raken.
Ja.
En niet meer bezig zijn met wat kan ik voor mijn buurt betekenen. Bijvoorbeeld.
Toch heb ik het idee dat er ook een trend ontstaat met dat mensen over dit soort onderwerpen echt al aangewakkerd worden. Bijvoorbeeld schermtijd, maar bijvoorbeeld ook inderdaad het wegleggen van je telefoon. Zie jij dat ook zo?
Ja.
Dat idee heb ik tenminste.
Ja, het begint wel op
dit
te
soort
komen,
boeken slaan aan en dit soort boeken worden ook geschreven, wat heel belangrijk is. Dus er wordt ook echt focus op gelegd.
Ja, ik denk het wel. Ik put er ook wel hoop uit. Als het over telefoons en kinderen gaat, ik kan er echt, nou ja, wat ik zei, heel kwaad van worden.
Ja.
Maar ik ben ook optimistisch dat het goed gaat komen.
Ja.
Omdat het is een nieuwe technologie. Ja. We beginnen langzaam door te krijgen dat het eigenlijk best wel een slecht idee is om kinderen daar zo aan bloot te stellen.
Ja.
Dus te komen, je ziet in Noorwegen, is nu komt er een social media verbod voor kinderen onder de 15. En je ziet dat er dus steeds meer initiatieven komen. Waar ik me wel meer zorgen om maak, is die individualisering. Dus dat we allemaal zo verteld wordt van richt je op jezelf.
Ja.
Ga lekker op een eiland wonen en leef van je crypto. En in plaats van. Maar ja, als je ziek wordt op dat eiland, zou je toch echt een dokter nodig hebben, bijvoorbeeld.
Ja.
Iemand die wel bezig is met de mensen om hen heen.
Ja.
Dus,
en je voelt je niet verbonden met anderen, wat je ook ongelukkig maakt.
Ja, dus daar dat vind ik wel. Ik wou dat dat ook iets meer een trend was.
Ja,
dat we weer gaan kijken naar het sociale wezen van wat we voor elkaar kunnen betekenen. En vroeger was dat natuurlijk heel erg georganiseerd. Dat was ook niet ideaal, maar heel erg in kerken bijvoorbeeld georganiseerd. Ja. Nou, ik denk dat we met de secularisatie het kind wel een beetje met de badwater hebben weggegooid. Dat we nu dus niet meer van die sociale dwarsverbanden hebben door de maatschappij heen.
Ja. En ik ben bijvoorbeeld altijd geïnteresseerd in dit soort boeken, omdat ik merk van oké, daar wil ik mezelf verder op ontwikkelen. Of ik probeer heel erg zelf te evalueren van oké, hoe sta ik in het leven? Wat ben ik aan het doen? Hoe kan ik dit beter doen? Dus het is misschien wel doelgericht, maar wel doelgericht om een betere ouder te zijn en beter voor mijn omgeving. En ook nog steeds de juiste dingen om de juiste redenen te doen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zich daar helemaal niet bewust bij zijn. Hoe bereik je die mensen?
Ja. Nou, heel veel podcasts blijven maken, denk ik. Maar ook, kijk, dit boek heb ik geschreven en het boek, dat bereikt boekenlezers. Maar vervolgens probeer ik daar zoveel mogelijk afgeleiders van te maken. Probeer ik zoveel mogelijk in podcasts langs te komen. Probeer ik clipjes op sociale media te zetten om deze boodschap maar te verspreiden. En ik heb ook zoiets van, het boek is nu af, ga ik nu promoten. Maar wat komt hierna, weet je wel? Hoe kan ik nu op andere manieren nog hiermee aan de slag? Want ik denk dat iedereen in de samenleving last heeft van dat je de verkeerde scripts krijgt aangereikt.
Ja.
Dat je denkt dat rijkdom je gelukkig maakt. Dus dat je domme keuzes gaat maken om die rijkdom sneller te bereiken. Als je bijvoorbeeld aan het begin van je leven staat. Nou, dat soort, hoe ga ik die mensen bereiken? Ja, ja. Dat lijkt me heel vet om ook te gaan onderzoeken. Ja. Dit boek is eigenlijk stap 1 in die zin, ja.
En denk je dat eigenlijk, als hoe individualistischer dat we worden en op onszelf gericht, hoe meer dat het ook verband heeft met hoe politiek bijvoorbeeld stemmen? Dat we dus ook dat je daar ook een bepaalde beweging in ziet. Zou daar een correlatie tussen zijn?
Ja, ik denk dus dat we... in mijn boek bespreek ik iemand, die Abraham Maslow. Dat is een man die leefde begin vorige eeuw. Hij is heel bekend geworden door de behoeftepiramide.
Ja.
Dus hij had een...
piramide van Maslow.
Ja, precies. Ja. Dankjewel. En het topje van die piramide, dus onderaan staan dingen als veiligheid, genoeg te eten hebben, sociale erkenning. En dan helemaal het topje van die piramide is zelfverwezenlijking.
Ja.
En dat klinkt super individualistisch. Maar, en ik begreep dat nooit, van hoe kan nou zo'n, de meest geciteerde psycholoog van de vorige eeuw, hoe kan hij nou op zo'n egoïstische conclusie komen? Dus toen ging ik me in hem verdiepen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat hij... twee dingen. Ten eerste, dat hij nooit als een piramide heeft bedacht. De piramide suggereert er echt dat je naar een top toe werkt. Ja. Maar die behoefte, die hoef je niet per se als een piramide te zien.
Nee.
Je kan ook zelfverwezenlijking ervaren, ook als je niet alle andere behoeftes hebt.
Ja.
Dat is al heel belangrijk. Maar nog veel belangrijker is dat ik erachter kwam dat deze man was Joods, groeide op in een Amerika waar antisemitisme welig tierde. Dus er werden letterlijk stenen naar hem gegooid op straat. Hij kon bij geen enkele universiteit terecht. En toen hij midden 30 was, twee kinderen had, toen brak de Tweede Wereldoorlog met de Holocaust uit. En in plaats van dat hij zijn geloof in de mensheid opzegde, dacht hij van, wanneer zijn mensen nou zo gemotiveerd? Of wanneer zijn mensen niet meer geïnteresseerd in oorlog? Wanneer zijn ze gemotiveerd om in vrede te leven? En dat onderzoek ging hij doen. Daar kwam zelfverwezenlijking uit als hoogste behoefte. In de zin van, als jij in het reine leeft met jezelf, heb je minder behoefte aan oorlog, aan conflict. Maar later kwam hij erachter dat er eigenlijk nog een hogere behoefte is. Dat is namelijk zelftranscendentie, noemde hij dat. Als je jezelf overstijgt. Dus als je niet alleen maar aan je eigen hachje denkt, maar denkt aan de mensen om je heen, aan de natuur om je heen, aan de wereld om je heen. En dat heeft hij pas veel later gepubliceerd. Zo laat dat het zelfs postuum was, dus rijkelijk laat.
Mm-hmm.
En maar dat gaf mij zo'n inzicht van, oh ja, dus Maslow begon ten eerste met die behoeftehiërarchie om te ontdekken hoe we in vrede kunnen leven. En de ultieme manier om in vrede te kunnen leven is wanneer je jezelf overstijgt. Dat is een heel lang antwoord op je vraag. Maar ik denk dus dat als het ons lukt om van betekenis te zijn voor anderen, als het ons lukt om ons niet te laten afleiden door gelukskrakers, dat we ook individuen zijn die meer op vrede en op elkaar gericht zijn.
Dat is eigenlijk ook precies de reden dat ik deze podcast maak. Ja. Ik denk door angst te zaaien, door als je televisie aanzet of de krant opent, er is zoveel negatieve uitschieters die het nieuws halen. En terwijl de trends eigenlijk bijna altijd positief zijn.
Ja.
Maar wat er dan gebeurt is dat er angst gezaaid wordt. Mensen denken van, het is een soort van survival of the fittest. En als het om mij en mijn gezin gaat of om jou en jouw gezin, dan zorg ik dat ik er kom, weet je wel, en mijn gezin en mijn kind. En dat is wat je bijvoorbeeld ziet met zoiets simpels als, of simpels, met zoiets als de huizenmarkt of de poort open of dicht voor asielzoekers. Op het moment dat er dan ook angst is, dan zie je dat mensen heel erg voor hunzelf gaan kiezen.
Ja.
Voor zichzelf gaan kiezen.
Ja.
En eigenlijk door ook die polarisatie te verkleinen en te laten zien dat er helemaal geen... dat het helemaal niet nodig is dat er angst is, dat het heel erg goed gaat en dat we in een van de beste landen ter wereld wonen, kan je ook mensen meer de ruimte geven om aan elkaar te denken.
Ja, ik had het niet beter kunnen zeggen. Ja, en ik denk dat we daar zelf deels een individuele verantwoordelijkheid in hebben.
Ja.
En dat als we kunnen laten zien dat het ook anders kan, dat dat zich als een soort olievlek kan verspreiden.
Ja.
En ik denk daarnaast dat we ook collectieve oplossingen nodig hebben.
Ja,
maar ik denk dat soms wordt er een soort beeld geschetst van, nee, we hebben alleen collectieve oplossingen nodig.
Nee.
Maar het is echt en. Dus allebei heb je nodig.
Ja, absoluut. Ik weet niet hoe lang we aan het praten zijn. Volgens mij al enige tijd. Ik ga richting de afsluiting. Dat is eigenlijk een hele simpele, maar toch treffende vraag die in jouw boek stond. Dus ik ga maar jou stellen. Wanneer voel jij je het gelukkigst?
Ja, nou, dat zeg je inderdaad een paar keer in het boek. Dat dit je heel waardevol kan zijn om daarover na te denken. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb deze oefening gedaan toen ik... een van de hoofdstukken gaat over hoe maakt geld wel gelukkig? En het gaat eigenlijk over dat we de hele tijd worden aangemoedigd te consumeren, al het geld uit te geven wat er binnenkomt. Terwijl, als je nou eens nadenkt van wat zijn de dingen die me nou echt gelukkig maken? Als je een soort lijstje maakt van dingen die je op wekelijkse basis gelukkig maken. Nou, dat lijstje heb ik ook gemaakt.
Voorlezen?
Ja, heb ik gewoon altijd op mijn telefoon staan en soms pas ik die ook aan. Het is een lijstje dat ik samen met mijn vrouw heb gemaakt. Dus we hebben hem allebei onder elkaar. Ik zal die van haar niet voorlezen. Dat vind ik denk niet relaxed. Maar wel die van mezelf. Even kijken hoor. Dus met haar diepe gesprekken voeren. Met vrienden. Dromen over de toekomst. In een flow raken met mijn kinderen. Met vrienden of met mijn vrouw praten over de dromen die we hebben. Nieuwe dingen leren van inspirerende mensen. Rustig een boek lezen, in de natuur zijn, dat soort dingen. Er zijn ook nog een paar dingen op die een beetje privé zijn, maar dat zijn de dingen die mij gelukkig maken. En toen ging ik dat vergelijken met mijn uitgaven. En daar weet ik veel, ik ga veel te veel geld aan een stomme auto, omdat ik dan daar status aan ontleden. Ik had een soort meegekregen, als je kinderen krijgt, moet je groter gaan wonen. Eigenlijk moet je altijd proberen zo groot mogelijk te wonen. Toen had ik daar met mijn vrouw een gesprek over, toen zei ik, nou, op allebei onze lijstjes komt niet terug dat wij gelukkig worden van meer vierkante meters. Eigenlijk zijn we best gelukkig nu met z'n drieën toen nog op 70 vierkante meter. We kennen de buurt heel goed, de school is heel fijn. Waarom zouden we nu in hemelsnaam die buurt gaan verlaten en veel meer geld gaan uitgeven aan een huis?
Want dan zeggen anderen, wauw, en Sean woont in een mooi huis.
Ja, inderdaad. Best wel slechte reden, toch? Dus toen zijn we 3 jaar langer in dat appartementje blijven wonen. En dat heeft ons heel veel geld bespaard. En het heeft ons ook veel geluk gebracht. Omdat we niet in een buurt eindigden waar we misschien helemaal niet gelukkig waren. Omdat we niemand kenden. Maar wel meer vierkante meters hadden. Ja. Dus daarom probeer ik altijd terug te gaan naar wat maakt je nou echt gelukkig. Ja. En hoe kun je daarna leven.
Ja, niet en geld kan een middel zijn. Ja. Want geld staat heel vaak op mensen hun lijstje.
Ja.
Maar dat kan een middel zijn om die lange vakantie te doen. Om in een beter bed te slapen.
Ja, en volgens mij de beste manier om geld aan te wenden is om ervoor te zorgen dat je geen financiële stress hebt.
Ja.
En dat heel veel mensen verkeren in financiële stress, terwijl het niet eens nodig zou zijn. Ja. Omdat je maar gewoon al het geld dat binnenkomt blijft uitgeven. En dat je lifestyle eigenlijk blijft upgraden met een hoger inkomen. Terwijl de meeste van je uitgaven je helemaal geen geluk geven.
Nee, bizar.
Ja.
Heel veel stof tot nadenken.
Ja, ik vond het een superleuk gesprek met je.
Ja, vertel,
ook voordat
mensen
de microfoon aanging.
Het klikte meteen ook. Hey, waar kunnen mensen jouw boek bestellen?
Op intentioneelleven.nl.
Okay.
Of bij je favoriete lokale boekhandel. Okay. En ik heb ook een kaartje gemaakt op boekhandelkaart.nl. Ja. En dan kan je boekhandel.
Maar dit is nog maar het begin. Je gaat er veel meer mee doen. Dus mensen moeten dat ook in de gaten houden. Kan dat ook op de website?
Ja, dus op intentioneelleven.nl kun je inschrijven voor een mail die ik elke week verstuur met een tip over intentioneel leven.
Oh, en is dat intentioneel leven met een streepje ertussen of gewoon aan elkaar.nl?
Ja.
Oké, nou, ik ga me inschrijven.
Leuk.
Heel erg bedankt.
Heel graag gedaan.